Zullen we samen deze avond opdragen aan de Heer? Trouwe God, wat is het goed om u te mogen kennen. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te mogen kennen. En te weten van het werk dat hij op het kruis volbracht heeft. En we zijn bezig te ontdekken hoeveel aspecten dat kruis wel niet heeft. Dingen waar we vaak niet eens zo direct aan denken. En zo willen we ook vanavond nadenken over een heel bijzonder facet van dat wat u op het kruis hebt gedaan, Heer Jezus. Help ons om het te verstaan. Help ons om het te begrijpen. En er ook in ons praktisch leven ons voordeel ermee te doen. Dat het iets mag uitwerken. Zodat we betere volgelingen van u worden. We vertrouwen ons in alles aan u toe. Voor deze avond. Geef wijsheid bij het spreken en bij het luisteren. En laat het alles mogen zijn tot eer van uw naam. Amen. Mijn energie is enigszins ingeperkt door een Bulgaars virus. Ik was vorige week in Bulgarije. En daar heeft dit virus mij beslopen. Dus vanavond exporteer ik het ook naar België. Maar af en toe moet ik wat hoesten, dat is niks aan te doen. Als ik de hele dag niks zeg, dan hoef ik bijna niet meer te hoesten, dus het schiet op. Maar als ik een hele tijd achter elkaar praat, dan begint het lieve leventje weer. Dus als u af en toe een gebedje omhoog wil sturen, dat zou fijn zijn. Vandaar dat ik een beetje zit, want ik ben er een beetje gammel van. Oké? Ik zie allemaal begripvolle gezichten, wat ben ik daar blij om. Wat zei u? Oh, dat had ik van de week ook. Gisteren was ik in Groningen, dat is de andere kant van de wereld. En toen zei ik na afloop, ik wil alle mensen op drie na bedanken dat ze mij met dropjes en muntjes en pepermuntjes nog allemaal geholpen hadden. Dus die drie die niks gegeven hadden, die schrokken zich. Nee. Dus dit is de eerste vanavond. Dank u. Dank u wel. Alleen kun je daar wel op zuigen en dan tegelijkertijd spreken?
Ja,
ik spreek gewoon onder de tong. Wauw. Het is geen nitrobaat. Oké. Lieve mensen, ik wil jullie vanavond iets lezen, met jullie iets lezen uit de eerste brief van Petrus. Uit drie verschillende hoofdstukken, hoofdstuk 2, 3 en 4. Begin maar eens met een slokje. Petrus 2, vers 20. En ik lees uit de Telos-vertaling. Als u niet weet wat dat is, die volgende keer heb ik die ook op de boekentafel liggen. 1 Petrus 2, vers 20. Wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. En dan het hoofdstuk 3, vers 14 allereerst. Al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Vers 17, want het is beter als de wil van God het wil door goed doen te lijden dan door kwaad doen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hoofdstuk 4, vers 13 tenslotte. Naarmate u, nadat we in vers 12 beginnen, geliefde, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Tot zover lezen we uit het woord van God. De titel van deze avond luidt Het kruis als martelpaal. En ik kan me voorstellen dat u daar een beetje vreemd naar gekeken hebt. Het kruis als schavot, daar kunnen we ons nog het beste iets bij voorstellen. Dat was het onderwerp van de eerste avond. Het kruis als strijdperk, dat wordt al wat moeilijker. Maar na een beetje uitleg is dat eigenlijk ook voor iedereen duidelijk. Maar het kruis als martelpaal, dat is een stuk moeilijker te begrijpen. Het betekent dit. De Heer Jezus heeft niet alleen voor ons geleden, maar hij lijdt ook met ons. Of anders gezegd, hij heeft niet alleen een werk voor ons volbracht, maar wij delen ook in het lijden met hem. Dat is een merkwaardige uitdrukking. In vers hoofdstuk 4 hebben we dat gelezen, dat wij deel hebben aan het lijden van Christus. En dat is, even kijken of ik dat nou goed zeg, in hoofdstuk 3, dat wij deel hebben aan het lijden van Christus. En dat klinkt in de eerste instantie nogal vreemd. Want je zou zeggen, het lijden van de Heer Jezus, dat is toch volstrekt uniek. Dat heeft hij voor ons volbracht. Om voor onze zonden te sterven. Om voor ons de grote overwinning over de duivel te behalen. Hoe kunnen wij nu deel hebben aan het lijden van Christus? Is er dan iets dat wij met hem delen? En op welke wijze hebben we dat dan te begrijpen? Hier staat het in 4 vers 13. Naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Er staat in het meervoud. In het Nederlands hebben we geen meervoudig woord. Duits wel, die lijden, in het Engels, the sufferings. In het Nederlands moet je dat, zoals het hier ook keurig staat, in de voetnoot bijzetten. Lijden is eigenlijk meervoud. En daaruit blijkt al, de Heer Jezus heeft allerlei vormen van lijden doorgemaakt. En in sommige van die vormen was hij volstrekt alleen. Volstrekt uniek. Dat was een lijden dat hij met ons beslist niet kon delen. Het lijden dat hij voor de zonde onderging, dat was ondenkbaar dat wij dat met hem zouden delen, want wij waren zelf zondaars. Het enige wat wij aan dat lijden hebben bijgedragen zijn onze zonden. Maar het lijden omwille van die zonden, om die zonden uit te delgen, dat kon alleen hij die zelf zonder zonde was. Dus dat is een vorm van lijden waarin wij totaal geen deel hebben met hem. Maar als het gaat om het feit dat hij hier op aarde geleden heeft van de kant van de mensen, geleden heeft door wat mensen hem hebben aangedaan, ook al voor het kruis, maar vooral natuurlijk op het kruis, dan hebben we te maken met een vorm van lijden die ook wij ondergaan, die wij als gelovigen met hem delen. Je zou het zo kunnen zeggen, wat God hem aandeed op het kruis, dat is wat je in Zacharia 13 zo mooi vindt, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, en sla die herder. Dat is het slaande zwaard van het oordeel van God. Dat kwam gelukkig alleen op hem neer. Hij kon dat lijden verdragen en als wij het hadden moeten voldragen, zou dat tot eeuwige rampzaligheid hebben geleid. Daar is hij uniek. Maar als het om gaat dat mensen hem zoveel kwaad hebben aangedaan, dan zegt de Heer Jezus zelf al, zijn volgelingen moeten precies hetzelfde ondergaan als hij. Dat zullen we straks heel duidelijk zien. Morgenavond, lijkt wel elke keer dezelfde volgorde van de lezingen, want gisteren was ik in Groningen en morgen op mijn Torah-cursus in Driebergen, en ik geloof dat dat de vorige keer ook zo was. Dat heb je als het om de 4 weken gebeurt. Morgenavond in mijn Torah-cursus in Driebergen, Midden-Nederland, hebben we het net toevallig over Exodus 13 tot 17. Nou, in Exodus 14 vers 14 lees je, dat is bij de doortocht door de Schelfzee, de Rietzee heet die tegenwoordig. Daar lees je, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat was een vorm van geestelijke strijd die de Heere alleen voerde. En waarin de mens, het volk Israël, alleen maar kon toekijken. Dat was een strijd die niet met hen en via hen gestreden werd, maar die voor hen gestreden werd. Exodus 12, vers 12, daar lezen we dat God, en daar hebben we het de vorige keer over gehad, een strijd heeft tegen de goden van Egypte. Dat is heel bijzonder. En die strijd die had te maken met het vorige onderwerp. En die heeft de Heer Jezus alleen gevoerd. Maar als Israël eenmaal door de Schelfzee is heen getrokken, en daarover gezongen heeft in hoofdstuk 15, en dan krijgen ze het water en het manna in hoofdstuk 16 en dan in hoofdstuk 17, dan horen wij over strijd. Amalek valt het volk aan. En nu zegt de Heere God, beslis niet. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Was het maar zo makkelijk, dat zouden wij wel graag willen in veel gevallen. Nee, nu moest het volk strijden. Weliswaar met de hulp van de Heere God. Mozes is een type van de Heer Jezus die op de berg voor ons bidt. En Aaron, de hoge priester, is er ook bij. En Jozua is een type van Christus die in de geest met ons is hier op aarde en ons aanvuurt in de strijd. Dus zonder de Heer Jezus gaat het ook niet. Maar het is niet een strijd die hij alleen voert voor ons. Het is een strijd die wij moeten voeren met zijn hulp. En dat verschil is ongelooflijk belangrijk. En het kruis heeft met allebei te maken. Het kruis heeft te maken met de strijd van de Heer Jezus tegen de macht der zonde. Dat was de eerste lezing. Met de strijd die hij gevoerd heeft tegen de duivel. Dat is de tweede lezing. Maar nu gaat het over het feit dat ook wij een strijd hebben tegen de zonde en tegen de duivel. Sommige uitleggers zeggen Amalek is een beeld van de zondige natuur in ons, die wij ook als gelovigen nog steeds hebben. Ook al zijn we bevrijd uit Egypte, we hebben toch nog steeds die strijd te voeren. Anderen zeggen nee, het is de strijd van het is de duivel die ons in Amalek wordt voorgesteld. Maar veel verschil maakt het niet. Want de duivel buiten ons vindt een bondgenoot binnenin ons. Dat is onze zondige natuur. En die strijd hebben wij te strijden. Weliswaar in de kracht van God, want als we dat alleen moesten strijden, krijg je die ellendige toestand van Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is de gelovige die probeert die strijd te voeren helemaal in zijn eentje, zonder de kracht van God. En pas in Romeinen 8 ontdekt hij de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn allemaal dingen die je in het praktische leven moet ondervinden. Maar je ontdekt, wij hebben een strijd te strijden. En dat betekent ook, wij hebben een lijden te ondergaan. Strijd en lijden liggen hier heel dicht tegen elkaar aan. Romein Exodus 14 is wat Christus voor ons deed. Daar hebben we het nu twee keer over gehad. Exodus 17 gaat over wat wij hebben te ondergaan. Maar dat we mogen ondergaan in zijn kracht. Het kruis als een martelpaal, dat betekent, de Heer Jezus is niet alleen maar door God aan het kruis gebracht. Nee, boosaardige mensen hebben dat gedaan. En sindsdien hebben boosaardige mensen dat ook met heel veel christenen gedaan. Soms zelfs in de begintijd letterlijke kruisiging. Maar ook heel vaak allerlei andere verschrikkelijke vormen waardoor mensen ter dood zijn gebracht. Het kruis is ook een martelpaal. Is lijden dat de Heer Jezus ondervond van de kant van de mensen. En hij zegt in Johannes 15, de slaaf is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze zullen mij ombrengen, voeg ik eraan toe, en dat zal met velen van jullie ook gebeuren. Nou, wat was nu dat lijden dat de Heer Jezus heeft ondergaan? Dus we hebben het nou niet meer over het lijden voor de zonde. We hebben het niet meer over het lijden tegen de Satan en zijn machten om hem te vernietigen. wel over de strijd die ook wij nog tegen de Satan hebben te voeren. Maar wat is nu het lijden dat wij als gelovigen hier op aarde hebben te ondergaan en dat de Heer Jezus net zo heeft ondergaan? Nou, in de eerste plaats is dat lijden dat wij delen eigenlijk met alle mensen hier in deze wereld. En dat ook hij gekend heeft. Hij heeft te maken gehad met honger tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij heeft te maken gehad met dorst tijdens zijn kruislijden. Hij heeft te maken gehad met vermoeidheid, lezen wij. Heel de gewone dingen, dat was in Johannes 4 bij de Samaritaanse vrouw. Dat zijn dingen die wij ook te ondergaan hebben. Is het zo simpel? Ja, dat is ook een deel daarvan. Hij heeft het lijden moeten ondergaan van wat het betekent om een geliefde te moeten verliezen. Zoals hier heel dichtbij en ook vlak over de grens een heleboel mensen nu nog steeds in groot verdriet zijn om 28 levens, waarvan 22 kinderen die zomaar zijn weggerukt uit het leven. Dat is het verdriet over geliefden die zijn weggenomen. En soms worden die geliefden heel oud en dan is er nog steeds het verdriet. Soms lijkt het wel hoe langer ze nog bij ons zijn, dat juist daardoor ook weer het verlies zo groot is. Want we hebben ze zo lang bij ons gehad. Bij de Heer Jezus zie je dat heel bijzonder in Johannes 11. Hij heeft daar bij het graf van Lazarus gestaan. En dan moet je bedenken, hij wist dat hij even later Lazarus zou opwekken. En toch staat er dat hij verbolgen was in de geest. Hij was verontwaardigd over het feit dat de dood een geliefde vriend van hem had weggenomen. En er staat in het kortste vers van het Nieuwe Testament, Jezus weende. Maar let wel, dit is lijden dat hij onderging, dat wij ondergaan, maar dat ook mensen in de wereld net zo ondergaan. Hier komt dus nog niet een verschil tussen ons en ongelovige mensen. Maar dat komt zo wel. In Jesaja 53 lezen we een merkwaardige uitdrukking. Dat hij vertrouwd was met ziekte. Ik heb wel eens gedacht, zou dat nou betekenen dat de Heer Jezus als kind ook de mazelen en kinkhoest heeft gehad? Dat is best een lastige vraag. Deelde hij ook in die zin in de gevolgen van de zonde? Was hij ook wel eens verkouden, net als ik nu? Dat weten we eigenlijk niet. Er wordt niks over verteld. Maar ik denk ook niet dat het vers dat betekent. Ik denk dat het vers betekent dat hij hier op aarde vertrouwd was met mensen om hem heen. Mensen ook die naar hem toe kwamen omdat ze ziek waren. En ook dat geldt voor ons allemaal. Ook al bent u hier en bent u helemaal gezond, dan nog kent u allemaal mensen in uw vrij nabije omgeving die met ernstige ziekte te maken hebben. En dat drukt ons ter neer, dat maakt ons verdrietig. En dat was met de Heer Jezus ook zo. Ten vierde, de Heer Jezus heeft ondervonden hier op aarde wat het was om door je vrienden verlaten te worden. Dat kan ongelovigen net zo overkomen als gelovigen. Maar het behoort bij het lijden dat wij als mensen hebben ondergaan. En al die vormen van lijden hebben te maken met het feit dat de zonde in deze wereld is binnengekomen. Ook de Heer Jezus had te maken, niet met de zonde in zijn eigen leven. We hebben gelezen in 1 Petrus 2, hij had geen zonde gedaan. En hij heeft de zonde niet gekend, schrijft Johannes. Zij schrijft Paulus. De zonde was niet in hem, schrijft Johannes. Maar hij heeft wel te maken gehad met de gevolgen van de zonde overal om hem heen. En dat is met ons net zo. Ook velen van ons kennen het, weten wat het is om door vrienden en geliefden in de steek gelaten te worden. En ten vijfde, en het gaat nog steeds over dat wat gelovigen en ongelovigen samen hier op aarde hebben door te maken, maar wat ook de Heer Jezus gekend heeft, dat is tegenstand van mensen die het niet met ons eens zijn, die het op ons gemunt hebben. Dat gebeurt niet alleen maar gelovigen. Je kunt allemaal heel erg te lijden hebben door mensen die heel fel zich tegen jou keren, omdat ze niet met je eens zijn of omdat ze boos op je zijn, ten onrechte. Daar ga ik maar vanuit, anders heb je een heel andere situatie. We hebben allemaal te maken met tegenstanders, met mensen die ons niet kunnen zetten, met mensen die een hekel aan ons hebben of die een hekel aan onze standpunten hebben. Alleen al in deze, mag ik zo zeggen, simpele dingen heeft de Heer Jezus geleden. Daar denken we vaak niet aan. Als wij denken aan het lijden van het kruis, dan denken wij aan het lijden voor onze zonden. Dat is ook terecht, dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Maar de Heer Jezus heeft ook, doordat hij als God uit de hemel neerdaalde en deelnam aan het menselijk bestaan, ook alle droevige kanten van het menselijk bestaan leren kennen. En die oppositie die hij heeft ondervonden, dat verzet, die haat, die tegenstand, heeft hem aan het kruis gebracht. Nogmaals, God heeft hem aan het kruis gebracht. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat mensen die hem haten, die hem weg wilden werken van deze aarde, hem naar het kruis hebben gebracht. Omdat ze niet wilden dat hij met zijn opvattingen en zijn leringen nog langer op aarde zou bestaan. En nu komen we al dichter bij die andere vormen van lijden die ongelovigen niet kennen. Althans, misschien een beetje hier en daar, dat zullen we wel zien, maar in het algemeen niet. Dat wat heel typisch geldt voor de Heer Jezus en voor zijn volgelingen. Jullie kennen allemaal het woord martelaar. Dat staat ook in de titel. Het kruis als martelpaal. Dat woord martelaar komt van een Grieks woord, martus, dat eigenlijk gewoon betekent getuige. Dat is heel merkwaardig. Hoe kan een getuige nou een martelaar zijn? Nou, en er zijn heel wat landen in deze wereld waar de mensen dat heel goed snappen. In sommige moslimlanden met zeer strenge regimes, daar kan het je zomaar overkomen als jij een christen wordt. Je was eerst een moslim en je wordt een christen en je beleidt dat ook, dat je binnen de kortst mogelijke tijd om het leven gebracht wordt. Want je bekeren van de islam tot het christendom, dat is streng verboden. Die mensen waren eerst getuigen van hun nieuwe geloof en vervolgens droegen ze de consequentie en werden ze martelaar. Maar in het Grieks is dat een en hetzelfde. Alsof de Bijbel wil zeggen, wie een consequente getuige van Jezus wordt, wordt ook vanzelf martelaar. Ook al betekent dat niet altijd dat je je leven erbij inschiet. En zoals met de Heer Jezus ook. Hij wordt in Openbaring 1 met allerlei titels benoemd. Maar een van die titels is, hij is de getrouwe getuige. Daar staat datzelfde woord martus, waarvan ons woord martelaar is afgeleid. Je zou dus zelfs wel kunnen vertalen martelaar. En overal in het boek Openbaring, waar je dat woord getuige vindt, want ook de volgelingen van de Heer Jezus worden daar getuigen genoemd, gaat het eigenlijk altijd over mensen die dat ook met hun leven hebben moeten bekopen. Het woord getuige en het woord martelaar vloeit daar helemaal in één. Het kruis was ook de consequentie van het feit dat de Heer Jezus hier op aarde de getrouwe getuige is geweest. En hij zegt tegen ons, voor jullie is er geen andere weg. Als je nou hier kijkt in 1 Petrus, in hoofdstuk 3, vers 16 hebben we gelezen, als je spreekt, als je getuigt met een goed geweten, leef met een goed geweten. Dat is het allereerste, lijden om des gewetens wil. Er staat aan het einde van hoofdstuk 3 iets heel interessants over de doop. De christelijke doop is de vraag voor God van een goed geweten. Je kunt het zo opvatten dat het goed geweten die vraag stelt, maar ik denk dat het andersom is. Dat het betekent, als je je laat dopen, dan vraag je aan de Heere God of je voortaan altijd met een goed geweten mag wandelen. Als je dat vraagt en je meent dat ernstig, dan kun je er zeker van zijn dat dat lijden betekent. Want als je altijd leeft, zodanig dat je geweten niet wordt aangetast, dat je dus nooit iets tegen je geweten hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat je makkelijker uitkomt, omdat je dan minder tegenstand krijgt, minder haat van de kant van de mensen, en dus doe je maar mee met de mensen en ga je dus tegen je geweten in, dan ben je fout bezig. dan verloochen je je doop. Want de doop is onder andere dit. Het is een vraag aan God, een bede tot God, Heere God. Laat mij voortaan altijd mogen wandelen met een goed geweten. Paulus zegt ergens in het boek Handelingen, ik heb mij geoefend om altijd een onergerlijk geweten voor God te hebben. Dat wil zeggen, een geweten dat door niets in de war wordt gebracht. Oefenen, dat betekent, daar moet je je wel in trainen. Daarom is het ook bij de doop een gebed. Heere, geef me de kracht om zo te wandelen. Dit is al de allereerste simpele vorm. De Heer Jezus heeft nooit iets gedaan en nooit iets gezegd dat tegen zijn geweten zou ingaan. Dat is ook ondenkbaar. Maar hij zegt, dit is voor jullie ook de weg. Maar dan ten tweede, in hoofdstuk 3 vers 14, 1 Petrus 3 vers 14, daar staat ook al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid. Dat lijkt er veel op en het gaat toch nog een stapje verder. Dat eerste is nog redelijk passief. Je zorgt dat je alleen maar dingen doet die in overeenstemming zijn met je geweten. En je laat dingen na die tegen je geweten zouden ingaan. Maar lijden omwille van de gerechtigheid te midden van een wereld vol ongerechtigheid, vol boosaardigheid, vol zondigheid. Als je dan je kin fier omhoog heft en zegt, dit mag niet, dit kan niet. Als je dus pal staat voor de gerechtigheid, kan je dat je kop kosten. Bewijs Johannes de Doper. Hij zei constant tegen koning Herodes, terwijl hij wist dat het helemaal geen zin had, maar hij zei het toch. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. En de koning werd tenslotte zo boos, dat toen Salome voor hem gedanst had, hij het hoofd van Johannes de Doper aan haar liet geven. Als je lijdt om de gerechtigheid wil, kan je dat je kop kosten. Bij Johannes gebeurde dat letterlijk. Dan gaat het nog niet eens over de smaadheid van Christus. Het gaat alleen maar over een mens die in deze wereld opkomt voor wat recht is. En protesteert tegen het onrecht. Je hebt ook wel mensen die datzelfde doen in de wereld, laten we wel wezen. Je hebt ook mensen met een nobele inborst, met hoge, hoogstaande moraal, die soms voor christenen daarin een voorbeeld zijn. Die beter zijn in het getuigen voor de gerechtigheid en het opkomen voor de gerechtigheid dan sommige christenen. Ik bedoel, als ik kijk naar onze situatie, ik weet niet hoe dit hier in België is, maar christenen lijken lang de moed opgegeven te hebben om nog te protesteren tegen abortus. Terwijl dat zo'n afschuwelijk kwaad is om kinderen te vermoorden in de moederschoot. Je mag dat niet eens zeggen, vermoorden, worden de mensen al heel boos. Maar we hebben allang als het ware de veren laten hangen. Het helpt toch niks. Maar Johannes bleef zeggen, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En hij bleef het volhouden totdat hij dood was. Dus ook in het lijden der gerechtigheid kunnen we soms een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus die dat altijd deed. Maar soms zelfs helaas een voorbeeld nemen aan ongelovigen die dat er beter van afbrengen dan wij. Moet je eerlijk zeggen. Maar er staat een hele mooie tekst, die wil ik even met u opzoeken. 1 Timotheus 6. Waar je zo prachtig ziet wat een getuige, wat een martelaar is. In 1 Timotheus 6 krijgt Timotheus de opdracht om de goede strijd van het geloof te strijden in vers 12. Grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk waart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus enzovoort. Let eens op die woorden in vers 13. Jezus heeft voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd. Hij stond daar voor zijn rechters. En in plaats van zichzelf te verdedigen, zoals een verdachte in het algemeen geneigd is te doen, heeft hij daar de goede belijdenis betuigd. Ik heb pas een roman gelezen, ik weet niet of ik het de vorige keer ook verteld heb, dan hoort u twee keer, van Paul Meyer, vertaald in het Nederlands. Het is eigenlijk een Amerikaanse theoloog. Maar hij schrijft ook romans. En deze roman ging over Pilatus. Het boeiende leven van Pilatus. En een van die merkwaardige dingen die ik eigenlijk nog nooit zo gezien had, die me daarin trof, was dat Pilatus eigenlijk zoveel moeite heeft gedaan om Jezus vrij te krijgen. Maar dat dat niet lukte doordat Jezus zelf niet meewerkte. Als Jezus zichzelf nou maar schoon gepraat had, als Jezus nou maar zelf uitdrukkelijk zijn onschuld betuigd had, als Jezus nou maar goede argumenten gegeven had tegen de argumenten van de geestelijke leiders van Israël, dan had Pilatus daarin een aanleiding kunnen vinden om hem vrij te spreken. Maar Jezus getuigde van heel andere dingen. Of hield zijn mond. Wat is die goede belijdenis? Ik denk dat je dan het beste kunt kijken in Johannes 18, vers 36 en 37. Waar Pilatus aan hem vraagt, wie bent u nou eigenlijk? Nou zeg je, nou komt het. Ze hadden hem beschuldigd onder andere van het feit dat hij zich tot koning wilde maken. En dat is precies wat Jezus zegt in vers 36 van Johannes 18. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan in vers 37, ik ben een koning. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Dat was de goede belijdenis van de Heer Jezus. Hij zei niet allemaal dingen om zichzelf vrij te pleiten. Dat kunnen best ware dingen zijn, dingen die je tot je verdediging aanvoert. Maar hij gaf het getuigenis van God. En hij leek zich er totaal niet om te bekommeren wat dat zou betekenen. Het is heel bijzonder dat in Markus 13 hetzelfde beloofd wordt aan ons, aan gelovigen. Als je voor je aardse rechter staat, voor koningen en stadhouders, ga dan niet zitten verzinnen allemaal wat je zult zeggen. Want als je dat vanuit je eigen menselijke hart doet, ga je allemaal dingen zeggen tot je verdediging. Want wie wil er nu lijden? Wie wil nu gestraft worden? Wie wil er nu zelfs de doodstraf krijgen? Maar de Heer Jezus zegt, luister naar de stem van de Heilige Geest in je hart. De Heilige Geest zal je ingeven wat je moet zeggen. Spreek dus de woorden die misschien helemaal niet bijdragen tot je vrijspraak. Die misschien jouw schuld alleen nog maar erger maken in de ogen van je tegenstanders. Maar het is wel het getuigenis van God dat de Heilige Geest in jou werkt. En zo zegt Paulus tegen Timotheus, Timotheus, dat moet jij ook doen. De Heer Jezus is het grote voorbeeld. Hij heeft de goede belijdenis betuigd voor Pontius Pilatus. En hij is daarmee doorgegaan tot op het kruis. Hij maakte daardoor dat het kruis onvermijdelijk was. Pilatus kon niet anders dan hem veroordelen. Maar het leek de Heer Jezus niks uit te maken. Het ging erom dat hij de goede belijdenis beleed. En Paulus zegt tegen Timotheus, zo moet jij dat nou ook doen. En over diens hoofd heen zegt hij tegen ons ook, je moet dat ook zo doen. Uiteindelijk heeft de Heer Jezus, als consequentie van zijn goede getuigenis en van alle dingen die hij gesproken heeft, van alle dingen die hij heeft gedaan, de wonderen die hij heeft verricht, heeft hij uiteindelijk de bittere consequenties moeten aanvaarden. En is hij de marteldood gestorven. Ik heb al eerder gezegd, het is onvoorstelbaar wat een lichamelijk lijden het kruis betekent. Het is heel begrijpelijk dat zelfs de grootste gelovigen, de grootste heiligen, alle moeite zouden doen om zo'n afschuwelijk lijden uit de weg te gaan. De Heer Jezus heeft dat ondergaan van de kant van de mensen. Ik mag er wel bij zeggen dat toen hij in Gethsemane was en daar zo bedroefd en beangst was, dat als ik het goed zie, nou trouwens niet was vanwege dat lichamelijk lijden. Als dat zo was, dan zouden sommige martelaren het er beter van afgebracht hebben dan hij. Die blijmoedig de dood zijn ingegaan. Psalmen zingend, halleluja roepend. En een geweldige indruk hebben gemaakt. Ook de velen die in de theaters, in de arena's met wilde dieren moesten vechten. Of tegen de gladiatoren het moesten opnemen. Zoveel zijn blijmoedig, niet alle, maar wel velen zijn blijmoedig de dood ingegaan. Toen de Heer Jezus bedroefd en beangst was in Gethsemane, zou je bijna kunnen denken dat hij daarom een minder goede martelaar was dan de anderen. En daarom las ik dat er even in. Want dat was niet vanwege het lichamelijk lijden waar de Heer Jezus tegenop zag. Hoe begrijpelijk dat ook zou zijn geweest. Maar daar wordt hem de drinkbeker voorgesteld. Die betekende niet zozeer wat mensen hem zouden aandoen, maar wat God hem zou aandoen. En ik wil dat nog één keer met nadruk onderstrepen. Er zijn ook christenen geweest, ook joden trouwens, bijvoorbeeld bij de val van Jeruzalem in het jaar 70, die gekruisigd zijn, net als Jezus. Maar als christenen of joden gekruisigd werden, ging dat altijd om wat mensen hen aandeden. En in dat afschuwelijke lijden was God met hen en troostte hen en gaf hen kracht. Maar toen de Heer Jezus naar het kruis ging, waren het ook boosaardige mensen die hem dat aandeden. Maar daarbovenop moest hij zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik citeerde al Zacharia 13, waar God zelf zegt, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Daar sloegen niet alleen boosaardige mensen hem, daar sloeg een heilig en rechtvaardig God hem. Dat heeft te maken met wat we de eerste avond bespraken. Met het lijden dat de Heer Jezus onderging voor onze zonden. Daar droeg hij het oordeel van God. Maar er is ook die andere kant, dat wat mensen hem aandeden. Het lijden dat mensen over hem brachten. En dat lijden deelt hij met zoveel na hem. De Heer Jezus, ik zei het al, citeerde in Johannes, zegt in Johannes 15 vers 20, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen. Dat klinkt nogal laconiek. Zo, daar zit niks anders op. Als jullie mijn volgelingen willen zijn, dan ook tot het bittere einde. Maar het is ook letterlijk in vervulling gegaan. Die discipelen zijn diezelfde nacht allemaal gevlucht. En ze zaten bangelijk bij elkaar op de dag van de opstanding. Maar toen de Heilige Geest over hen kwam, vatten ze moed. En renden ze naar buiten en begonnen te getuigen. En in Handelingen 12 was Jacobus al de eerste die als martelaar stierf. Door een absoluut wonder is zijn lichaam terechtgekomen in Santiago de Compostela. Hoe dat ooit mogelijk is geweest, mag Joost weten. Maar hij is toch echt onthoofd in Jeruzalem. Hij was de eerste. En zijn broer Johannes was de laatste. En die was misschien ook de enige die niet als martelaar gestorven is. Maar dan moet je daar wel bij bedenken dat volgens één overlevering ze hem in de kokende olie hebben gestopt. En daar kwam hij weer levend uit de voorschijn. Dus ja, je kunt wel rustig zeggen dat hij ook martelaar is geweest. Een deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in een stad, Deventer, waar ze aan het raadhuis een grote pot hadden hangen. Die hangt er nog steeds. En mijn vader vertelde, als klein jongetje hoorde ik dat, dat ze daar de valse munters in stopten. In kokende olie. En als klein kind zat ik me zo levendig in te denken hoe dat nou zou zijn om in kokende olie gestopt te worden. Ik griezelde nou nog van. Ik hoopte dat ze het in elk geval vlug zouden doen. En niet zo heel langzaam. Oh, wat afschuwelijk. Maar ja, valse munterij, dat kon de hele economie van een stad overhoop gooien. Dus het was wel een beetje begrijpelijk. De Heer Jezus heeft aan zijn discipelen gezegd wat ze allemaal kon overkomen. En Johannes schijnt, als die overlevering waar is, ook in de kokende olie gedompeld te zijn. Hij zal wel een van de weinigen zijn geweest die dat ook overleefd hebben, kan je wel zeggen. Dus al is hij in zijn bed gestorven, hij is toch ook martelaar geweest. Alle 12. Zouden ze zich dat gerealiseerd hebben toen ze de Heer Jezus volgden? Als je 3 eeuwen verder kijkt, in het jaar 325, toen was net de vervolging 13 jaar voorbij. In 312 nam keizer Constantijn de Grote het christelijk geloof aan, de vervolgingen stopten. En in 325 kwamen de kerkvaders bij elkaar voor een concilie in de stad Nicea, tegenwoordig in Turkije. Daar hadden ze over hele belangrijke zaken te spreken. Maar er was bijna niemand, daarvan vertel ik het, er was bijna niemand van die vroede vaderen, honderden, die niet in zijn lichaam de littekens droeg van de vervolgingen en de martelingen. In die eerste 3 eeuwen hebben christenen aan den lijve ondervonden wat het was een volgeling van Jezus te zijn. Af en toe mogen we ons afvragen wat er mis is met ons dat wij het hier allemaal zo rustig hebben. Maar ik denk dat wij vervolgingen van een andere vorm ondergaan. Ik herinner me nog in mijn vroege jeugd hoe verhalen verteld werden over België. Dat daar katholieke processies werden gehouden. En als je langs de kant van de weg stond als protestant en je was toevallig tussen de menigte beland en je weigerde te knielen op de grond als de een of ander heilig beeld langsgebracht werd, dan kon je elkaar geslagen worden. Ik denk niet dat dat nog ergens zal gebeuren. Misschien is de situatie nu wel veel erger. Nu en katholieken en protestanten die nog echt consequent de Heer willen dienen, door een grote geseculariseerde menigte weliswaar niet in elkaar geslagen worden, maar wel met de nek worden aangekeken en belachelijk gemaakt. Wat is erger van de twee? Wij moeten ons erop instellen en de jeugd hier die weet niet anders, maar de mensen van mijn generatie die weten wel anders, die hebben die hele overgang aan hun lijve meegemaakt, wat het was om nog in een min of meer christelijk land te leven, in elk geval een land waar christelijke normen en waarden golden, tot in de wetgeving aan toe, en nu in een land te leven waar christenen een kleine minderheid vormen. Dat is een nieuwe situatie. Het helpt ons in elk geval iets beter te begrijpen, iets wat vervolging betekent. Ook al betekent dat niet lichamelijke vervolging. Dat is een heel belangrijke tekst, die mag u best opschrijven, in 2 Timotheus 3 vers 12. 2 Timotheus 3 vers 12. Daar zegt Paulus, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is nogal wat. Een soort ijzeren consequentie. Als je godvruchtig wil leven, is dit het ijzeren gevolg. Je hebt van die natuurwetten. IJzer zet uit bij verhitting. Dat is geen beleefdheidskwestie. Als het ijzer op tijd wakker geworden is en goed uitgeslapen is, dan wil hij dat eventueel wel doen. Nee. Dat is een ijzeren natuurwet. Ja, je kunt wel zeggen ijzeren natuurwet. Als je het verhit, zet het uit. Nou, dit is een natuurwet van het koninkrijk. Als je echt consequent, godvruchtig, dus in de vreze Gods, God toegewijd wil leven, dan staat er, dan zul je vervolgd worden. In welke vorm dan ook. Ook al is dat niet lichamelijke marteling, het is wel degelijk vervolging. En daar zit een principe achter. Ik had het net over het Koninkrijk Gods. Dit is een principe. U weet, de christelijke doop is de toegang tot het Koninkrijk Gods. Dat is heel belangrijk, omdat, dat ga ik nou niet uitwerken, in dat boek over het Koninkrijk Gods dat daar links van me ligt, is een heel hoofdstuk daarover. Maar de doop is heel belangrijk als een toegang tot dat terrein waar mensen de Heer Jezus dienen en hem consequent volgen. Dus vandaar, als we iemand onder water stoppen, en dan mogen we weer overeind houden natuurlijk, hè, dan zeggen we tegen hem, tenminste dat zeg ik vaak, welkom in de strijd. Soms zeggen ze erbij van, had dat een keer eerder gezegd, maar meestal zeggen we dat ook wel van tevoren, zodat ze weten wat ze te wachten staat. Welkom in de strijd. Je bent toegetreden nu tot het legioen. Je zou kunnen zeggen, de doop wordt vergeleken in 1 Korinthe 10 met die doortocht door de Rode Zee. Waar ik het morgenavond over mag hebben. Dat is heel frappant. Die doop, oftewel die doortocht door de Schelfzee, die haalt je uit de slavernij van Egypte. Maar die brengt je bepaald niet in het beloofde land. je komt in de woestijn terecht. En een van de eerste ervaringen is Amalek. En die valt zo gemeen aan in de Achterhoede, lees je later in Deuteronomium. Het is echt gemeen. En de Israëlieten beginnen al meteen te klagen. Aan het eind van hoofdstuk 15 zijn ze in Mara, eerste gemoppen. Hoofdstuk 16, ze hebben geen water. U ziet, ik heb het goed voorbereid voor morgenavond. Ze hebben geen water, weer gemoppen. En brood, weer gemoppen. Ze hebben geen vlees en brood. Dat komt dan eerst, die kwartels en het manna. Hoofdstuk 17, ze hebben geen water, weer gemoppen. Ze worden wel aan zichzelf ontdekt, zeiden de ouden zo mooi. En Deuteronomium 8 zegt, daarom heb ik jullie ook 40 jaar in de woestijn laten zwerven, om te weten wat er in jullie hart is. Nou, dat weet hij wel hoor. Het is vooral dat wij zelf erachter zouden komen wat er in ons hart is. Hoe gauw zijn wij niet van streek. En als dan ook nog eens een keer de vijand komt, je had gedacht toen je gedoopt werd, ha, ik ben vrij van Egypte, ja dat klopt. Maar dat er even later Amalek komt opzetten, dat was niet helemaal bij de planning inbegrepen. Ja, dat hoort erbij. En dit is het principe in het Koninkrijk Gods. Let goed op, nou komt het. De enige weg tot de heerlijkheid is via het lijden. Lijden met een lange ei dan wel te verstaan, hè? Ik ga drie plaatsen noemen die dat alle drie zeggen. En als een goed schoolmeester zeg ik weer, schrijf op. De eerste tekst is deze, Romeinen 8 vers 17. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, als wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat was Romeinen 8 vers 17. Tweede tekst, 2 Timotheus 2 vers 12. Als, en let op dat als elke keer, dat is een soort voorwaarde. Als wij met hem verdragen, verduren, lijden, als wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Er is geen andere weg. En dan tenslotte wat we gelezen hebben in 1 Petrus 4 vers 13. Naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Zo is het met ons. Hoe was het met de Heer Jezus? Precies hetzelfde. Herinnert u zich nog in Lucas 24 hoe de Heer Jezus daar wandelt met de Emmausgangers? En hij zegt daar in vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? Ook voor de Heer Jezus was er geen andere route tot de heerlijkheid die hij nu heeft, verheerlijkt aan Gods rechterhand aan het kruis. Geen andere route dan via het lijden. Dit is een grondwet in het Koninkrijk Gods. De enige weg naar de heerlijkheid is via het lijden. Dat wordt zo prachtig beschreven in Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Want hij wist, als ik door het lijden heen ga, ga ik ook naar de heerlijkheid. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat die heerlijkheid erachteraan komt. In Markus 10 lees je dat de discipelen de Heer Jezus schoorvoetend volgen, want hij was op weg naar Jeruzalem. En ze dachten, dat kan betekenen dat hij daar gevangen genomen wordt en misschien wel gedood wordt. En wat zal er dan met ons gebeuren? Die zagen alleen maar dat lijden voor zich. Maar ze zagen niet wat er daarna kwam. Met Paulus was dat heel anders, maar ja, die stond er ook achter. Die wist dat de Heer Jezus door het lijden heen in de heerlijkheid was gekomen. Dus Paulus wist ook uit eigen ervaring, laat ik maar met Christus gelijkvormig mogen worden in zijn lijden, Filippenzen 3, zodat ik het ook word met hem in zijn heerlijkheid. Paulus wist niet alleen maar van het lijden. Hij had de kracht om dat lijden te doorstaan, omdat hij wist wat er daarna kwam. En die arme discipelen in Markus 10 wisten dat nog niet. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar herinneren aan dat komende Koninkrijk Gods. Want dat zal de dag van de heerlijkheid zijn. Je moet niet op de ouderwetse manier, zoals katholieken en protestanten dat vroeger altijd deden, zeggen dat het lijden afgelopen is als we straks sterven en naar de hemel gaan. Daar gaat het helemaal niet om. Wij zitten niet op de hemel te wachten. Wij wachten op het Koninkrijk Gods. En als je de pech hebt dat je voor die tijd sterft, dan is het heerlijk dat we dan in de tussentijd bij de Heer zullen zijn. Daar gaat het niet om, natuurlijk. Maar daar zitten we niet op te wachten. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op, zegt Paulus in 2 Korinther 4, tegen de heerlijkheid die gereed staat geopenbaard te worden. Dat is de heerlijkheid bij de wederkomst. Wij kijken uit naar de doorbraak van het Koninkrijk Gods. Dat zal fantastisch zijn. We weten dat er maar één weg is naar die doorbraak. Er is maar één weg naar het Heilige Land. En dat is via de woestijn. Er is maar één weg naar de heerlijkheid. Dat is via het kruis. Er is maar één weg naar het Koninkrijk. En dat is via het lijden. Zo was het voor de Heer Jezus. En wij zijn niet beter dan Hij. Voor ons is het dezelfde weg. Het kruis is niet alleen maar wat de Heer Jezus deed voor ons. Het kruis is ook dat wat wij, sommigen van ons letterlijk, sommigen van de christenen in het verleden letterlijk, maar in elk geval in een afgeleide zin, wat wij allemaal met hem moeten ondergaan. Het lijden in deze wereld, dat het deel is geweest van de Heer Jezus, maar ook van elk een die hem consequent navolgt. God zegene zijn woord.